kinderen van de arbeidersklasse gedwongen zijn te doen wat ze doen.
Ja.
En die zelf ook wel iets anders zouden willen. Mm-hmm. Maar de hoerenloper is altijd een ploert. En dat is altijd iemand uit de burgerlijke klasse. En dat is dat zijn de mensen die ze aanpakken.
En dat, het, is ook, dat is wel bijvoorbeeld anders als het gaat aan sommige mensen die je nu hebt die heel erg zeggen, prostitutie is gewoon werk. En dat is en daar hoeft ook geen schande op te liggen. Sowieso niet naar de prostituee zelf, maar ook zeg maar niet voor. Er zouden best vrouwen zijn die dat ook. Er zijn ook vrouwen die dat vrijwillig doen en dat is prima. Het gaat erom dat zij goede voorwaarden hebben. Maar zij zijn wel echt tegen prostitutie. In een kader dat prostituees altijd slachtoffers zouden zijn.
Ja, en ook weer niet. Want ze hebben zo'n Dirk Carlson, die heeft gewoon. Die woont zijn hele leven lang samen met verschillende prostituees.
Ja.
Dus in de geleefde praktijk. Zitten ze in die wereld? Of zit dat als een deel van hun is deel van die wereld? Ik denk dat Dirk Carlson ook min of meer een pooier is.
Ja.
Dus het is heel lastig. Wat er op papier staat is niet altijd één op één vergelijkbaar met hoe ze leven. Ja. Maar de opvattingen die ze verkondigen zijn op zich in socialistische kring op dat moment wel vrij bon ton. Dat is wel hoe men er in socialistische kring over denkt. Het grote verschil is dat ze hier niet een maatschappelijk onrecht zomaar aanklagen. Nee, ze gaan naar de misdadigers en gaan bij hun voor de deur staan schreeuwen van moet je horen wat hier gebeurd is. En dat is een vrij brute manier van optreden. Mm-hmm. Die ook die wel iets zegt over de hardheid en van deze jongens. En dat vind ik met name. Dat Manke Bram dit blad op deze manier start en ook met deze bedoeling start, vind ik wel heel opvallend. Omdat hij een paar jaar eerder, in 1892, toen was hij nog bladverkoper voor een ander blad, De Oproerkraaier. Aha. Was er ooit een mooier titel voor een anarchistisch blad bedacht, De Oproerkraaier. De Oproerkraaier kwam in op 4 januari 1893 met een extra nummer. En dat extra nummer ging alleen maar over het feit dat op Oudejaarsdag notaris Van Doren van de Reguliersgracht was betrapt met een meisje van 14 dat hij van straat had gelokt.
Ja.
Dat is, er wordt aangifte tegen die notaris gedaan. Die woont dus op de Reguliersgracht helemaal aan het eind bij de Weteringschans. En Bram is 20 op het moment dat hij met het blaadje De Oproerkraaier voor de deur van die notaris staat op 4 januari 1893 met 100 mensen om hem heen.
Ja.
Volgens een politierapport, staat hij zijn krant te verkopen. Moet je horen wat die zogenaamd keurige meneer Van Doren, dus een man van 40, inderdaad keurig getrouwd met een zoontje van 10. Die man komt zijn deur uit, ziet wat er aan de hand is, trekt de deur weer dicht en schiet zich in zijn eigen trappenhuis door het hoofd.
Wow.
Bram is 20 als hij dat meemaakt, veroorzaakt kun je zeggen.
Ja.
En een paar jaar later begint hij een eigen onderneming die precies dit businessmodel bevat of die drijft op dit businessmodel van het aankaarten van persoonlijk falen uit bij lieden uit de betere klasse. En dat zie je ook wel, daar kun je niet elke week kun je met iets opzienbarends komen.
Dus dan kan je ook wel eens een keer 100 jaar teruggaan naar iets dat in Frankrijk gebeurt.
Precies, of, en dat gebeurt ook, of je kunt je slachtoffers nog wat dichter bij huis zoeken. Dus uiteindelijk gaat het steeds minder vaak over mensen van aanzien.
Ja.
En steeds vaker over een concurrerende pooier.
Ja.
Of een hoerenmadam, Jodejet, Turksma uit de Nest, die weer een paar meisjes uit Gelderland van de boot heeft gehaald.
Ja,
en dat, dus dat is wel wat je ziet, dat het dus. Maar daar wordt het krantje voor mij als historicus niet minder interessant van. Want daarmee wordt het dus ook een soort buurtorgaan voor de Amsterdamse penose op dat moment.
Ja.
En dat, nou ja, dat is op zichzelf ook weer fascinerend als bron.
En als je denkt van wat. Want het is een heel, heel heftig verhaal van die eerste oproerkraaier. En die notaris met dat kind, met die minderjarige meisje. Verschrikkelijk, en dat hij zich dan door het hoofd schiet. Wat wou Manke Bram, wat wouden die mensen bereiken met de Amsterdamse lantaarn?
Ik denk een aantal dingen tegelijk. Ik denk dat ze wel degelijk ook een politiek of maatschappelijk doel hadden. Ze wilden aankaarten, ze wilden laten zien dat ze door iedereen, hoewel iedereen op ze neerkeek, dat ze wel degelijk opvattingen hadden waardoor mensen van aanzien in een ander licht kwamen te staan.
Ja.
Dus dat omdraaien van wat fatsoenlijke mensen zijn en wat onfatsoenlijke mensen, dat is denk ik een heel centrale doel achter dit blad. Tegelijkertijd is het blad ook bedoeld om van te leven. Ja. Dat ze leven dus van deze jongens. Marx die zou geen enkele moeite hebben om ze voor lumpenproletariër uit te maken. Want ze maken op geen enkele manier deel uit van het kapitalistisch productieproces.
Nee.
Ze zijn levenslang werkeloos.
Ja, ze maken iets en verkopen dat.
Dat is waar. Ja. Maar ze staan dus niet in relatie tot een kapitalist. Ze zijn geen loonarbeiders in die zin.
Nee.
Het zijn eigenlijk ZZP'ers misschien. Ja. Die in een soort collectief, coöperatief samenwerken. Maar goed, dus dat, het is ook een bron van inkomsten. En het is een manier om zeg maar als groep samen iets te doen. Dus het is ook een tijdspassering en een soort, denk ik, voor hunzelf een zinvolle manier om je leven te vullen.
Ja.
Ze zijn de hele week bezig met nieuws vergaren. Ze zijn op een gegeven moment, ik ben de jaartallen nu even kwijt uit mijn hoofd, maar er is een 1893, 1904, dus laten we zeggen 10 jaar. Daarin zitten alleen al 44 vonnissen van Manke Bram. En Henk van der Meij heeft er nog meer. En Dirk Carlsson heeft er nog oneindig veel meer. Dus ze zijn ook een groot deel van het jaar bezig met het voorbereiden van rechtszaken. En het zitten in een cel.
Ja.
Ze zitten dus heel veel vast. En dat, dat is hun leven. En die krantje wat ze maken, is een unieke bron. Omdat het inzicht geeft in dat leven. Leven van mensen die verder eigenlijk nooit gehoord worden. Maar het is ook, je kunt aan het krantje ook aflezen hoeveel lol ze ervan hebben.
Ja.
Dus ze vinden het leuk om agenten te jennen. En ze vinden het ook leuk om zo'n agent dan met naam en toename in de krant te zetten. En te vertellen dat hij weer dronken liep op zijn avondronde.
Ja.
Nou ja, dat. Ze worden voortdurend tot hele zware straffen veroordeeld. Ze zitten soms maanden in de cel voor één beledigend artikel. En die rechter die ze het meest treffen is rechter Ochttrop.
Okay.
En die heet dus in de krant consequent rechter Rotkop. En dat, nou ja, dat soort gein, dat halen ze dus voortdurend uit. Je kunt het flauw vinden, maar ik denk dat ze er zelf heel veel lol in hebben gehad.
Ja, ja, ja.
En dat is in een arbeidersbestaan toch een zeldzaam iets, dat je het een beetje leuk hebt.
Ja,
dat is wat waard.
Dat hebben we wel. Ha, ja, interessant. Wat ik zeg, ik ben zelf altijd heel erg bezig met hoe kunnen we dingen maken. Zeg maar, ik denk dat het als we gaan kijken, wat wil ik als persoon politiek doen, dat het altijd heel goed is om een aantal dingen te proberen te combineren. Namelijk iets dat je inspireert of dat je leuk vindt om te doen. En dat hoeft niet altijd, maar het is mooi meegenomen en het is nuttig, want je vermaak, dat zet je creativiteit aan en het is makkelijker vol te houden. En als je echt ergens van geïnspireerd wordt, dan kun je ook, dat gaat vaak gewoon beter. Dus dat is fijn. Iets waar je ook dan bijvoorbeeld goed in bent op een bepaalde manier, of wat je kunt leren. Iets dat een effect heeft.
Ja.
De wereld enigszins nodig heeft. En dan soms is het ook nog een soort van iets dat je dan kan zorgen dat je, weet ik veel, dat je in je brood kan voorzien, is dan fijn. Of dat het niet te veel is om niet in je brood te kunnen voorzien. Een soort balans daarmee.
Ja.
En het voelt alsof ze dat eerste heel erg doen. En dat met je brood verdienen een soort van ook.
Mm-hmm.
Maar die andere dingen, soort van, ja, daar lijken ze dan best wel een soort van scheid aan te hebben. Zeker, ja, als het is een krantje. Een krantje is zo erg iets dat ook in een beweging staat. En vaak denk ik ook dat een ding dat er ook bij komt is ook, hoe sluit je aan bij de rest van een beweging? Want je weet, andere mensen zijn ook in deze strijd bezig. En in sommige stijlen is het heel erg, alles moet in dezelfde organisatie. Ik ben gewoon daar een ja, onderdeel van. En de commissie zegt wat er moet gebeuren. En als dat decentraler is, dan moet je tenminste om elkaar heen kijken van, hey,
mm-hmm,
welk onderdeel ben ik en wat hebben wij aan elkaar?
Ja.
En daar, het voelt alsof zij daar echt heel erg scheid aan hebben. En daar niet eens echt mee bezig lijken te zijn.
Nee, dat is in de loop der tijd wel ontstaan. Dat is denk ik ook echt een proces van teleurstelling. Wat ze hebben beleefd op het moment dat ze voor zichzelf zijn begonnen.
Okay.
Want ze hebben echt veel geïnvesteerd, ook in persoonlijke inzet, in die oude socialistische beweging rond Domela Nieuwenhuis.
Ja.
Daar hebben ze, ik kom nu niet aan toe misschien, maar Manke Bram die heeft echt heel veel gewaagd ook voor die beweging.
Ja.
Volle inzet. En ze worden dus echt opzij gezet door iedereen als, ja, als qua jongens.
Ja, maar op grond waarvan dan?
Ja, op grond van hun...
Zeg maar voor de Amsterdamse Belantaarn was dat nog dan?
Nee, dat is op het moment dat ze met het krantje beginnen. Okay, maar dat is niet fatsoenlijk genoeg.
Want daarvoor is het, zeg maar, dat je zegt van ze waren teleurgesteld en daarom gingen ze deze kant op.
Nee, ik denk dat die krant die kant op ging. Dus dat ze teleurgesteld zijn op het moment dat ze voor zichzelf met die krant begonnen.
Ja.
Ja, toen waren ze natuurlijk ook al wel aan zijn voorbereidende fase gehad. Maar ze merken in het maken van die krant dat ze de aansluiting met de beweging verliezen.
Ja.
Dat ze door hun oude kameraden niet meer worden erkend als geestverwanten. Met uitzondering hoor. Er zijn een paar oudere socialisten en dat zijn echt ook invloedrijke mensen in Amsterdam. Ik noem Karel Anthony Bos uit de Kinkerstraat. Mm-hmm. De grootste held uit de Amsterdamse revolutionaire traditie. Dat zeg ik niet omdat hij dezelfde achternaam heeft, maar is echt waar. Is iedereen het ook mee eens? Dat is een boekhandelaar uit de Kinkerstraat, een rode boekhandelaar. Dat is de enige boekhandel waar het krantje te koop is.
Ja.
En Karel Anthony Bos is ook de enige uitgever die in de Amsterdamse Lantaarn adverteert.
Ja.
En dat is niet niks. Die man, als die man jou als kameraad erkent, dan is dat echt wel... van belang. Maar hij is wel een van de weinigen die dat doen.
Ja.
En je ziet dat die agressie van de Lantaarn, als het gaat over politieke tegenstanders binnen de socialistische beweging, dat Domela Nieuwenhuis wordt nooit genoemd. Dus die houden ze zorgvuldig buiten beeld en al hun agressie, dat wel, is expliciet gericht tegen de sociaaldemocraten.
Ja.
Dus Troelstra en die, nou ja, die verradersbende van parlementairen, die krijgen het de volle laag. En daar zit wel iets, iets raadselachtigs in. De SDAP is opgericht door 12 sociaaldemocraten. Hè? Die gingen al snel de 12 apostelen heten. Ja. Dus dat zijn beroemde types als Troelstra, Henri Polak. Willem Hubertus Vliegen. Echt beroemde Nederlandse sociaaldemocraten. En er zit één oprichter bij waar we niet zoveel van weten. Dat is Levi of Louis Cohen uit Zwolle. Een Joodse handelsreiziger die in 1894, als die SDAP wordt opgericht, dan woont hij in Zwolle. Maar hij komt uit Amsterdam. Of ja. Hij woont lange tijd ook in Amsterdam. En op de een of andere manier heeft hij een fete met Manke Bram. En Manke Bram scheldt hem uit voor pooier in het krantje. En in 1902, dus echt als de krant al bijna niet meer bestaat, dan nog is er een ruzie in een nachtcafé in de Nes. De Nes is dan echt nog deel van de hoerenbuurt. En daar zijn dus twee verkopers van de Amsterdamse Lantaarn komen daar die Louis Cohen tegen. En die slaan hem dan zijn theeglas stuk in zijn gezicht.
Wow.
En roepen, je bent een sociaaldemocratische ploert en een kutpooier. Nou ja, dat is dus een maffe nachtelijke kroegruzie. Maar wel met een politieke context.
Ja.
En ik weet dus niet hoe dit precies zit. Ik moet dat nog uitzoeken. Of die Cohen, op welke manier hij... hoe die animositeit zo op hem gericht is geraakt.
Ja,
dat weet ik niet. Wat ik wel weet is dat de Amsterdamse Lantaarn midden in die penose zit op een gegeven moment, waarin ook veel Joodse criminelen zitten.
Mm-hmm.
Dat ze ook heel vaak Joodse Amsterdammers op de korrel nemen. En dat ik nergens sporen van antisemitisme vind.
Ha.
Dat vind ik echt heel opmerkelijk. Want ze hebben het dus wel. Ze hebben het tegen Levi Cohen. Maar echt nergens blijkt of nergens klinkt dat antisemitisch. Terwijl de mensen van de Amsterdamse Lantaarn zijn bijna allemaal niet-Joods.
Ja.
Een hele enkeling daar gelaten. En dat is opmerkelijk. Dat dus kennelijk dat, dat die retorische vluchtheuvel niet wordt gebruikt.
Nee.
En dat pleit dan weer wel voor ze.
Ja, ja, ja. Ik wil niet zeggen, er zijn een aantal dingen dat ik denk van dat is ten eerste heel erg niet mijn stijl.
Nee.
En het lijkt ja, niet heel effectief.
Nee.
En et cetera. Ik denk dat er ook absoluut terechte beschuldigingen zijn. Ik ben niet de allergrootste fan van Domela Nieuwenhuis zelf. En ik denk ook dat een deel van dat concept van gewoon de rijken, de machtigen ook persoonlijk op de korrel durven nemen en hun status aan te vallen en het voetstuk onderuit halen, dat belangrijk en relevant is. Ook als je kijkt naar de heldenverering van een Steve Jobs of dat soort... verschrikkelijke mensen die nooit douchten omdat ze vonden dat zij immuun waren tegen stank, omdat zij een spiritueel uniek vruchtendieet waren. Dus iedereen die zei dat hij moest douchen, die werd verteld: je bent mijn geloof aan het onderdrukken en ik kan fysiek niet stinken omdat ik fruit eet. Fuck you. En die mensen allemaal zo kokhalsend in de vergaderkamer. Anyway. Maar dat is belangrijk. Het is belangrijk om deze mensen onderuit te halen. Een Elon Musk. Al deze lui. Ook gewoon Nederlanders.
En rechters. Want dat vind ik echt... Dat wil ik misschien nog eventjes benadrukken. Ze hebben dus niet... zou Marx zeggen, ze hebben geen relatie met een kapitalistische ondernemer die loon betaalt. Maar ze hebben wel voortdurend te maken met zeg maar de juridische onderdrukking van de kapitalistische staat.
Ja.
En dat zie je heel sterk gereflecteerd. Dus voor hun is die kapitalistische onderdrukking, of die staatsonderdrukking, dat is een rechter en een officier van justitie en een advocaat die is toegevoegd en die niks zegt tijdens je proces.
Ja.
Met de gevangenisbewaarder, dat is de grote tegenstander. En de politieagent. En dat is... ik denk dat dat ook wel een les kan zijn.
Mm-hmm.
En daarnaast wil ik wel met je eens zijn dat dit geen recept is om nog eens te herhalen. Maar dat is de luxe van een historicus. Die kan kijken naar dingen waarvan je achteraf zegt... best anders gekund.
Ja.
En dan moet ik, als je me toestaat, nog één
ding... Geen
Want dat...
Zaterdag.
Ik spreek met veel sympathie over deze lui. Maar er is één aspect in hun optreden en in hun krantje... wat je echt niet kunt lezen zonder kromme tenen.
Ja.
En dat is een van de speerpunten in hun zedelijkheidsopvattingen... is dat homoseksualiteit een gruwel is en dat een kapitalistische uitvinding is.
Ja, nee, dat is een walgelijk ding dat je nog steeds af en toe tegenkomt...
Ja.
In stukken van onze beweging. Gelukkig niet zoveel. Bespottelijk. Walgelijk. Ja.
Ja, en dat maken ze dus ook persoonlijk. Hè? Dus ze gaan ook inderdaad... Een kroeghouder die inderdaad gewoon een homokroeg runt... in 1898 op zich interessant om te ontdekken.
Ja.
Maar die vervolgen ze ook echt persoonlijk. En daar slaan ze ook de ruiten stuk. En dat heeft twee dingen ook in zich. Behalve dat het verschrikkelijk is... uit die bronnen blijkt dus wel dat dat homocafé, dat het helemaal vol hangt met prenten van de Oranje familie.
Ja.
Dus toen al. Want je ziet nog steeds onder orangisten dat sommige homoseksuelen echt wild van Oranje zijn.
Wauw, dat wist ik al niet.
Ja, nee, ik heb dat niet zelf bedacht. Gert Hekma heeft dat geconstateerd in een artikel. Maar goed, dat is dus al het geval bij... George Hermans in de Smaksteeg in 1898. En ze kennen die tent van binnen. En dan wordt het raadselachtig. Ze zijn daar binnen. Ze zijn dus ook door agenten uit dat café gehaald. Ze hebben geprobeerd weer naar binnen te komen door de deuren in te slaan en de ramen. Dus enerzijds spreken ze er met grote afkeer van. Anderzijds kennen ze de plek van binnen en kennen ze die George Hermans ook heel erg goed. Is een buurman.
Ja.
Zit in diezelfde stegen als zij. En ze kennen hem ook echt persoonlijk. En ze gooien wel die politieke context erbij van... kijk eens hoe erg homoseksualiteit is. Je wordt er zelfs orangistisch van. Wij gunnen de familie deze aanhangers.
Wow.
Dus nou ja, dat is een aspect wat je natuurlijk... Ja, wat ik als moderne jongeling uit de laat 20e eeuw... gewoon niet met veel plezier kan lezen.
Nee, dat is...
Maar goed.
Dat is, ja.
Maar daarom wilde ik het natuurlijk nadrukkelijk wel gezegd hebben.
Ja,
dat,
ja,
ik het
ja,
niet,
ja.
Dat ik niet dit aspect ook nog eens onder de tafel, onder het kleed ga vegen.
Ja. Wauw.
Ja.
En wat is er dan later nog geworden van deze mensen?
Ja, dat is echt ook een heel interessant onderzoek. Manco Bram, die verdwijnt min of meer. Uit het zicht. Hij krijgt 10 kinderen met die vrouw waarmee hij pas na de geboorte van de tweede trouwt. Dus die blijven ook hun hele leven bij elkaar. Trekken vanaf 1902 verdwijnt hij min of meer uit het nieuws. En dan trekken ze wel van het ene krot naar het andere. Heel veel in de Ridder- en Jonkerstraten. Dus wat de Nieuwmarktbuurt. Die echt dan heel erg verkrot is. En dan komen ze eind jaren 20 terecht in Amsterdam-Noord. In de Weegbreestraat in Floradorp. Waar heel veel asocialen uit het centrum naartoe worden gebracht. En daar heeft hij dus een huis waar hij rustig leeft met die kinderen, voor zover ze nog niet de deur uit zijn. Heel even in de begin jaren 30 is hij een adres voor de Internationale Rode Hulp, een communistische hulporganisatie. Daar is zijn woonadres een adres voor kaartverkoop, heel even. En in 1935 dan loopt hij verstrooid, steekt hij het Damrak over. En dan komt lijn 16 eraan en die rijdt over hem heen en dan is hij dood.
Zo.
Ja, op het Damrak overleden. Althans, nee, in het ziekenhuis daarna. Dus hij is van 1873 tot 1935 heeft in het leven gestaan. De laatste 30 jaar van zijn leven weet ik gewoon heel erg weinig, behalve waar hij woont. Ik heb wel goede hoop dat ik toestemming ga krijgen om in het dossier van de sociale dienst te kijken.
Ja.
En met een beetje geluk zit daar wel informatie over hoe die, nou ja, hoe die zich door die laatste 30 jaar heen heeft weten te slaan. Henk van der Meij, die, die blijft zijn hele leven in Amsterdam wonen. En die sterft pas in 1956 of daaromtrent in de Borgerstraat. Dus ik zie me daar zo'n vervallen jaren 50 buurt vormen. Waar dan een mannetje van, hij zal in de 70 zijn geweest.
Ja,
die daar langs de straat schuifelde met een roemrucht verleden. Wat je op geen enkele manier meer aan hem af kon zien. Dus, en ik ken een heel aantal namen van die colporteurs, die andere jongens. En daar moet ik gewoon nog verder onderzoek naar doen, wat er van hun is geworden.
En dat werk van de Amsterdamse Lantaarn, dat is toch gewoon na een tijdje soort van opgehouden? Want Bankenbram in Noord woonde, zal hij dan al een hele tijd niet meer gedaan hebben, denk ik.
Nee, zeker niet. Nee, dus het blad verschijnt in 1897. Een eerste jaargang en daarvan verschijnen 33 nummers. Want op een gegeven moment gaat de hele redactie voor een paar maanden de gevangenis in. En dan verschijnt het blad dus niet. Dan hernemen ze een tweede jaargang in 1898. Daarvan verschijnen nog 15 nummers. En daarna worden het zelfstandige uitgaven. Dus is er niet meer een jaargang. Maar verschijnen er nog regelmatig, tot 1902, verschijnen er losse dingen die de Amsterdamse Lantaarn heten. En dan na 1902 droogt ook dat op.
Ja, ja. En misschien een leuk zijpad. Jij noemt het Floradorp. En jij noemt dat daar asocialen naartoe verplaatst zijn.
In de ogen van de overheid, hè?
Ja, precies. Mensen die asociaal werden.
Precies.
En ik heb dus wel eens gehoord dat, en ik weet daar dus niet het fijne van, dat mensen zeggen, de Jordaan en andere soort van arme en ook vaak strijdbare buurten, in Amsterdam, die zijn eigenlijk soort van naar Noord verplaatst om er vanaf te zijn. Om het centrum te saneren, om dat op te schonen en dat rijke, meer voor de rijken vrij te zetten. Zo'n soort idee.
Ja, deels is dat een realiteit, maar vergis je niet, die Jordaners wilden dolgraag weg uit hun buurt.
Oh ja.
Degenen die achterblijven en die in de jaren 50, 60... zeg maar de Jordaan nostalgie ontwikkelen met zijn eigen zangers en zijn eigen toneel. En het romantische beeld van de Jordaan is het beeld dat wordt gecreëerd door de achterblijvers die uit armoe dan maar de buurt zijn gaan ophemelen. Er is een enorme vlucht uit die buurt. Iedereen wil daar weg. Dat is precies hoe de staat zit.
Hoe zag dat die vlucht en dat eruit chasen er dan uit? Hoe zag het
Nou ja, je kon voor relatief iets meer geld een heel veel betere woning krijgen. In de Statiedebuurt, Spaarndammerbuurt, in de Kinkerbuurt. Dus je ziet al, als die buurten gebouwd worden, die worden echt bewoond door mensen die uit de Jordaan ontvluchten. Die dus zich iets meer kunnen veroorloven.
Ja.
Je ziet ook dat in de jaren 30, als die crisis toeslaat, dat heel veel mensen gedwongen zijn om toch weer terug te keren naar de Jordaan. Omdat de huren daar nog wat lager liggen. Dus dat is een andere kant van het verhaal. Je ziet dat de Jordaners die bijvoorbeeld naar nieuwe westelijke wijken trekken, dat die hun linkse traditie meenemen.
Ja.
Dus de Spaarndammerbuurt en de Statiebuurt zijn net zo rood als de Jordaan.
Ja.
En
Noord?
Ja, Noord. Dat Floradorp is volgens mij echt helemaal volgebouwd, of bewoond na de bouw, door mensen uit de Ridder- en Jonkerstraten. Want die waren echt verkommerd, dus die zijn ook die hele straten zijn gesloopt. Of al die krotten daar. En toen is dat viel samen met het gereed komen van Floradorp. Dus ze hebben iedereen uit de Ridder- en Jonkerstraten, dat is mijn beeld, in één klap naar Floradorp verhuisd. Waardoor zich natuurlijk de sociale verhoudingen uit die oude Krottenwijk, die werden gereproduceerd, maar nu in nieuwbouw.
Ja.
dat is een verhaal wat we natuurlijk uit Lelystad en Amsterdam Zuidoosten ook kennen.
Ja.
Dus nou ja, dat is. En achteraf kun je. Kijk, als je. Je kunt het achteraf allemaal zien als een cunning plan van de heersende klasse om de buurtradities van de Jordaan te ontmantelen. Maar ik geloof niet dat dat het hele verhaal is.
Maar ik, zoals je het zo vertelt, hoor ik daar eigenlijk niets van terug.
Nee, ik denk dat mensen zelf een groot deel van hun... Of dat mensen in staat zijn om hun eigen lot voor een deel te bepalen. En dat juist dit verhuizen iets is wat mensen zelf proberen.
Yes.
Dus mensen wilden echt weg. En kijk, het is wel heel duidelijk. Er zit een heel geografisch patroon in. De proletariërs die opgroeien in de Jodenhoek, dus rond het Waterloopplein, die willen ook weg uit die stinkende zooi. Die gaan eerst naar de Oosterparkbuurt en later verschuift dat naar de Transvaalbuurt.
Ja, ja, ja.
Dus dat is een verhuispatroon ten oosten van de Amstel. En de Jordaners, die gaan echt niet naar de Oosterparkbuurt. Die gaan naar ten westen van de oude Jordaan.
Ja,
en
ja,
later
ja,
naar noord. En dat is, dat vind ik wel heel mooi. Dat mensen heel individueel zijn, maar toch ook wel een soort kudde gedrag vertonen.
Ja, ja, ja.
Het verhaal is dat als je uit de Jordaan naar west ging, dat je dan de woning accepteerde. Als je tenminste nog de oude Wester kon zien. Al was het, als je helemaal uit het zolderraampje...
De Westerkerk is dat.
Als je de Westertoren nog kon zien. Al was het uit het zolderraampje, dan kon je er met fatsoen wonen. Ik weet niet of dat echt zo is.
Nee, want in... Omdat ik leven nu in een tijd dat er heel veel gentrificatie is en is geweest.
Zeker.
En dus, ik ben een Amsterdammer. En eigenlijk... Er zijn heel veel mensen die in Amsterdam zijn opgegroeid, hebben niet het geld om hier nog te wonen. Ja. Dus er is heel erg een via gewoon druk van de markt, een ontwortelende gentrificatie.
Ja.
En ik heb ook echt het idee dat veel mensen die in Amsterdam eerder in een soort linkser milieu zaten, gewoon een soort van door de markt verbannen zijn naar Almere, waar ze geïsoleerd voor de tv Geert Wilders leren kennen.
Ja.
En dat is een soort theorie uit losse pols. Maar ik denk dat daar veel in zit.
Zeker.
Maar dus toen ik een keer hoorde over die dingen, over Floradorp en Molenwijk en dat soort gebieden.
Ja.
Dat ik heel snel geneigd ben om daar die directe parallel naar te trekken. Maar dat was dus eigenlijk best wel een ander mechanisme.
Ja, omdat de Jordaan dus op het moment dat de Jordaan begint leeg te lopen, dan duurt het echt nog tientallen jaren voordat de gentrification toeslaat. He, dus je ziet er vanaf de jaren 20, 30 de Jordaan leeglopen. Door de crisis komen sommige mensen weer terug, maar dat proces zet zich voort. En die buurt is echt verkommerd en in elkaar aan het storten op het moment dat de eerste studenten en kunstenaars zich er vestigen. En die vestigen zich daar vanwege de goedkoopte.
Ja.
Maar dat is inderdaad het begin van een proces. Nu is de Jordaan de witste buurt van Amsterdam.
En, ja, 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 precies.
The place to be met je Van Moof fiets en je boodschappen bezorgdienst. Dus dat is ook waar. Ja.
Interessant.
Mooi.
Interessant. Heb jij nog meer over Manke Bram en Kornuiten?
Ja, ik heb nog meer. En dat ga ik bewaren voor een volgende keer. Ik wil een cliffhanger hier introduceren. Er is een verhaal over Manke Bram uit 1895. En dat is zo'n heldendaad. Dat verdient een eigen plek.
Ik ben ontzettend benieuwd. Ik ben ontzettend benieuwd. Hartstikke bedankt, Dennis. Ik hoop dat de luisteraars thuis het ook interessant vonden. En ik ben heel benieuwd wat we de volgende keer gaan krijgen.
Gaan we doen. Oh, dan ga ik het ook hebben over Mina, de water- en vuurvrouw uit de Boomstraat. Dus
wow.
We gaan terug naar de Jordaan.
Terug naar de Jordaan. En nu terug naar huis, verder met de afwas. Fijne dag allemaal.
Nee, dit levert niks op. Dus gaan we verder wandelen. Oh, die zitten hier op school natuurlijk. Oh ja, kijk, er zitten hier wat jongens op een bankie. Die zitten ontzettend te lachen. Hallo. We zijn live op Radio Pattenpoel.
Hoe?
Ken je dat, Radio Pattenpoel?
Nee.
Nou, zegt ze helemaal niks natuurlijk, want ze zijn het jouw krakers en zo. Maar wat zit u hier te doen? Vind je het leuk om wat te zeggen op de radio of zeg je van sodemiet erop?
Is het een bekende radio?
Nee, niemand luistert, geloof ik.
Oké. Hoe kan je dat zien?
Luister wel.
Nou ja, je kan wel ergens kijken of ze mensen luisteren, ja, weet ik niet. Ik kijk daar nooit.
Hoeveel mensen luisteren nu mee?
Weet ik veel. Maakt mij er nou uit.
Je luistert of zo?
Geen patas.
Of echt niet.
Maar vindt u het wat of niet? Ja. Vind je het leuk als ik wat vraag of niet? Ja, toch lachen. Nou, oké. Okay. Ja, ja, ja. Even kijken of het allemaal goed zit. Ja, zitten jullie hier op school of zo?
Ja, dat klopt.
Waarom eigenlijk? Waarom is het leuk of niet?
Ik moet een diploma halen voor mijn ouders.
Moet. Oh ja, die ouders, die eisen dat voor je.
Ja.
Oh, wie zei dat? Voor jezelf? Wie? Iemand zei voor jezelf.
Nou, ik zei dat.
Oh ja, nou ja, ik hoor graag alle meningen.
Ja,
maar hoe bedoel je dat voor jezelf? Hoe bedoel je dat?
Radio.
Ja.
Wat voor radio?
Radio Patapoe.
Patapoe is het
een
barefoot.
Oh, leuk.
Oh, lekker.
Heeft u veel luisteraars?
Weet ik veel.
Hoezo heeft u geen school aan?
Hier.
Hoezo heeft u geen
school aan?
Scan het dit?
Ja, iemand scan het.
Hoezo heeft u geen school aan, meneer?
Oh, jullie hebben ook wat vragen. Ja, nou ja, lekker toch?
Ja, lekker toch.
Dus maakt me voel ik me heel vrij van.
Oh, ik begrijp het.
En de bodem is heel lekker warm tegenwoordig.
Ja?
Ik ga het een keer proberen.
De opwarming van de aarde?
Nee, het is gewoon de zon. Weet je wel?
Heb je nog meer vragen?
Ja, nou, ik had nog geen antwoord.
Wat was de vraag?
Waarom?
Waarom?
Ja, jij zei dat je het voor jezelf doet. Jij zei dat je het voor jezelf doet.
Waarom?
Ja, hoezo? Wat bedoel je daarmee? Want ik begrijp het wel namelijk, maar ik wil het graag even van jou horen.
Omdat ik niet weet dat ik anders moet.
Oh, oké. Okay. Anders verveel je gewoon. Ja.
Moet gewoon naar school gaan.
Ja, ja. Nou goed, ik ben een oude lul en ik sprak net een kunstenaar daar.
Ja. Oké. Okay.
Die was hele leuke dingen aan het doen met fietsen. Dat vind ik echt. Volgens mij is dat wel leuk om naast zo'n kunstenaarsbende te wonen, of niet? Of naar school te gaan.
Nee?
Nee?
Welke kunst?
Hier, bro.
Bij
Gerrit Rietveld.
Is hier kunst?
Ja.
De fietsenkunst, zei u dat nou?
Nou ja, ik zag daar iets. Dat was heel mooi, want die waren. Ik hoorde Slijptol. Ik denk, nou, wat zijn we aan het doen?
En die waren allemaal. Slijptol wordt gewoon fiets gestolen.
Nee?
Ja, fiets gestolen.
Nee?
Jawel.
Nee.
Oh.
Wat doe je anders met slijpen?
Ja, bro.
Nou, dat kan ik je precies
kijken met slijpen.
Zal ik het uitleggen of niet? Ja, kijk, wat ze doen is niet.
Ik moet een kunstenaar.
Ja, fietsen stelen
daarom.
Nee, dit is valse informatie. Dat heb je tegenwoordig wel vaker, misinformatie.
Meneer, u filmt nu wel je microfoon, zeg maar.
Wat?
Het is geen camera.
Hij filmt niet eens. Is dit geen camera?
Nee, het is een microfoon. Ik zet op radio.
Oh. Staat die radio nu
bent
aan?
U nu live?
Ik hoor nu al mijn kwartjes vallen. Ik weet niet, zijn jullie rijk of niet?
Ik ben hier
Nee, ik hoor allemaal kwartjes vallen net.
Rijk?
Lonne!
Ja,
Lonne!
Wil je ook een
haar moet je hebben?
Ik hoef niet.
Op Peter Pannenpoe. Hoe heet het?
Heel veel luisteraars.
Peter
op de wat?
Pannenpoe. Peter Pannenpoe.
Op de auto.
Ja, we hebben gemaakt stemmen op de radio. En jullie doen nu mee, maar zal ik nog uitleggen van die fietsen?
Ja, vertel. Ja.
Oké, nou, wat ze aan het doen zijn is dus niet fietsen stelen, maar ze bellen met de gemeente, want die hangen allemaal stickertjes. Zo van, als je hem niet weghaalt voor zoveel, dan halen wij hem op.
Dus zij bellen. Is goed.
Dus zij bellen met de gemeente en de gemeente zegt van, nou ja, is goed. Weet je, dan zeggen ze van, nou daar en daar staat die in die fiets, mogen we die nemen? Nee, ze vragen, mogen we die nemen?
Stelen dus.
Ze vragen.
Iemand heeft nog echt een maling genomen, jongen. Ja, hij doet voor de gemeente. Die zit hier gewoon een fiets weg te slijpen. 100% dat het niet voor de gemeente is.
Oké, dus zij bellen met de gemeente. En dan zeggen ze van die fiets staat daar, mogen jullie meenemen. En dan zegt de gemeente. Nou ja, ik zei net al, dat is valse informatie. Want er staat 1 of 2 en dat is de server die naar mij luistert. En de server stuurt het naar de wereld.
Oké, echt ook naar Amerika en zo.
Ja, tot en met Antarctica. Ja. Dat is gewoon internet, dat is gewoon stream, weet je wel.
Maar die kunnen toch niet bellen? Maar
welke zender?
Gaan we echt naar, gaan we naar Azië, Japan en zo?
Ja, oké, maar hoe, waar kan je dat luisteren?
Ja. Overal, het is een stream via internet.
Wat, maar, kan ik nu opzoeken?
Ik heb je net een kaartje gegeven, toch? Of niet?
Ja, hey, geef dat kaartje, geef dat kaartje. Hey, Tij, geef ze een kaartje.
Ik heb een hele mooie website, hoor.
Dankjewel, heb ik helemaal zelf getypt.
Oh, dat wil ik zien.
Maar,
Nou, zal ik dat verhaal nog afmaken van die fietsen of niet?
Ja, ja, die fietsen stelen.
Ja. Nou ja, dat zeg jij. Ik zeg, ze bellen met de gemeente. En de gemeente...
Zo!
En de gemeente zegt...
Gek dat niemand luistert.
What the fuck?
Nou, ik ga nog
stop
één keer...
de oorlog.
Zal ik... Ja.
Bent u tegen de oorlog?
Ja.
Tegen welke oorlog?
Alle oorlog.
En ook tegen de Planet on a Chain.
Wat is dat?
Planet on a Chain.
Wat is dat?
Dat staat op de website.
Hè? Wat is dat?
Ja, dat heeft
US Blind.
Blind. Planet on a Chain.
Oh, oh, oh.
Hey, hey, hey.
Nou, laat zien dan. Wat staat er?
Katie Cody.
Ja, dat is de bevrijdingsdag van de slavernij.
Maar hoezo vindt u dat ook onzin?
Wat?
De slavernij.
Ja.
Wat?
Oh, zelfs niet een partij met zo'n
ding, bro. Ik ben niet voor een politieke partij.
Wat vindt u van... Welke politieke partij zou ik zeggen?
Wat vindt van de BBB?
Eikels.
En
dat zijn vertegenwoordigers van de... Mag ik iets zeggen over de BBB? Dat zijn vertegenwoordigers van de miljonairs.
FVD.
Die de meeste Europese subsidies krijgen van allemaal. Op Israël na. Die krijgen meer subsidie van Europa. Israël. Die een genocide uitvoeren nu op Gaza. Die krijgen meer Europese subsidie dan die kankermiljonairs van die boeren. Als ik even verder mag. Die de meeste subsidie van alle anderen krijgen van Europa. En wie het grootste is, wie de grootste piemel heeft, die krijgt het meeste geld. En waar gaat de wereld aan ten onder? Aan monocultuur en destructie van biodiversiteit. Wat zwaar gesubsidieerd
wordt. Hey, ik doe geen VWO, ik doe MAVO. Oh nee, HAVO.
Oh, sorry. Nou, dan stop ik daarmee. Mag ik nog verder vertellen over die fietsen of niet?
Die fietsen stelen.
Ja, weer. Ga ik weer opnieuw, hoor. Ik zit in een... Als jij in een loop gaat, dan ga ik ook in een loop.
Nee, ze komen u oppakken, meneer.
Ja, goed. B5230 stond er, toch of niet? B5230 kwam hier voorbij met zwaailichten.
Bent u pro Thierry Baudet?
Gadverdamme, wat een eikel. Zeg, ik heb één keer dat programma van die gast gekeken. Ik ben na 5 minuten walgend en kotsend gestopt.
Zo hoort het.
Nou, mag ik nog verder met het verhaal over die fietsen?
Je wilt het wel heel graag vertellen, hè?
Ja, ik wil het verhaal gewoon afmaken, maar jullie hebben moeite met luisteren.
Zeg het.
Ja, zeg het.
Stil, stil, stil.
Oké. Ze vragen aan de gemeente, mogen die fiets meenemen? De gemeente zegt, ja, je mag hem meenemen. Ze slijpen die fiets open.
Stelen.
Oké, ze bellen met de gemeente. Ze zeggen, daar en daar staat die en die fiets. Ze bellen met de gemeente. Ze zeggen, mogen we die fiets meenemen? En dan zegt de gemeente, ja...
Hallo.
Ga je met Tessa?
Hé, hey, loop niet weg. Hallo.
Dat zijn echt fake friends. Nee. Waar ga je heen, bro?
Hij wil vertellen over zijn fiets, jongen.
Oké, dus zij slijpen die fiets open. Ze nemen hem mee naar hier. Ze zetten de slijptol erin. En ze bouwen, slijpen, lassen, je kent het wel. Ze bouwen 2 kunstwerken van fietsen.
Van fietsen, gewoon video's aan de muur.
Niks lezen, ouwe.
Hé, hey, fuck aan wat?
Oh, sorry.
Hij moet het zeggen op radio, fuck af.
Hey, wacht even, je moet een radio zeggen, fuck af. Live, hè?
Je moet helemaal niks, hoor. Tot geloof ze niet, je moet helemaal niks. Je mag alles, maar je moet niks.
Waar gaat het over?
Maar wat vindt u van meneer Van Rutte?
Ik probeer te vertellen over...
Wat vindt u van Dick Schoof?
Ik probeer te vertellen over een fietsenkunstwerk wat mensen aan het maken. Ik ga jullie nu negeren, hoor, want het is echt hopeloos met jullie. Ik wil nog ergens anders zijn.
Wij zitten hier.
Ik wil nog ergens anders heen. Ik ga jullie negeren. Nee, ik ook niet. Ik probeer een verhaal te vertellen, maar
geloof u. Nee,
nee. Nou jongens, ik probeer een verhaal te vertellen over een fietsenkunstwerk. Ik ben bijna klaar. Ik ben bijna klaar.
Kom maar op.
Mag het? Mag ik het afmaken, het verhaal?
Alles kan in Amsterdam.
Oké, nou. Ze maken... Oké. Ze maken een kunstwerk van fietsen. Het zijn twee mensen. Het zijn twee kunstwerken. De ene is een auto gemaakt van fietsen.
Een auto gemaakt van fietsen.
En de ander is een trein gemaakt van fietsen.
Heeft u dat daar gezien?
Ik heb gezien dat ze daarmee bezig zijn.
Ik vind dat wel heel...
Ik heb gehoord wat ze...
Ik zou ook zeggen dat ik voor de gemeente werk als ik een fiets aan het steden.
Alle fietsen.
Nou, nog één dingetje. Ik ben van het Fietsenbevrijdingsfront.
Oh.
Roepen even hoera.
Hoera.
Nee. Oké. Wat wij doen is ongeveer vergelijkbaar, maar wij doen wel wat jij steden noemt. Want wij zien...
Stilt u fietsen dus?
Ja, fietsen die fietsen.
Ja hoor. Ja, we hebben hier jongen.
Ik ga het proberen om het te vertellen.
Ga proberen om de fietsen te stelen.
Dat is toch zijn. Laat die man gewoon spaal gaan. Staat er al een half uur.
Ja bro, is maar. Je hebt het alleen maar doen.
Dus de gemeente is onze dienstverlener. Die hangen op fiets. Wat
meneer,
zij,
wie?
Wat zij fietswrakken noemen, daar hangen zij labeltjes aan met een datum erop.
Ja.
Dat is voor die fietsen.
Oh ja, anders had de gemeente ze op, toch?
Nee, die fietsendiepen dus.
Dat is voor die fietsen, is dat dus de deportatiedatum.
Ja.
Dat is de datum waarop ze van de straat gehaald worden door een stelletje geuniformeerde ambtenaren. Die ze op de trein zetten naar een concentratiekamp.
Man, ze echt...
Oh nee, sorry, dat is het. Oh, dat was verkeerd. Nee, dat is het fietsdepot. Sorry.
Ja, wanneer gebruikt u?
Concentratiekamp.
U zit zeker aan de jointjes.
Gaat hij goed met u?
Ja, aan de jointjes.
Ja, nee, ik weet niet wel wie
het dat denk ik niet hoor.
Dit is gewoon een mindset.
Het is een open-minded persoon.
Ik ga nog één keer proberen mijn verhaal af te maken.
Ja, voor ons,
voor ons, voor het fietsenbevrijdingsfront.
Oké. Ja,
is de deportatiedatum, de bedoelde deportatiedatum, is de ver...
Noortje Les!
Is de...
Noortje Bloem!
Is de bevrijdingsdag voor die fiets. Het is de dag van de hergeboorte van die fiets, want wij nemen die
de
fiets...
De hergeboorte van een fiets,
joh. Wat is het fiets? Kijk eens aan.
Ja.
Wij nemen die fiets mee. Wij nemen die fiets mee.
Radio. Papa. Wie bent u?
Houdt u vindt u een fiets in gel? Trouwens.
No.
Wij nemen die fietsen mee en we knappen ze op. Met heel veel liefde.
Doe ik ook.
Ja, dat doe ik ook.
Soms moeten we iets kopen, dan moet de volgende. En wat wij dus doen met die fietsen, alsjeblieft, iemand moet het horen. Wat we doen met die fietsen is we geven ze weg aan mensen die ze nodig hebben. Nou. Oké, jongens, dankjewel voor het luisteren. Oh, het was moeilijk voor jullie om te luisteren.
Nee, maar meneer, waar zijn je schoenen?
Thuis.
Waarom?
Ik heb ze niet meer nodig.
Oh, niet. Maar het is gevaarlijk met glas, hè?
Joh, en meen je dat nou? Dat heb ik nog nooit gehoord. Dat heeft nog nooit iemand tegen mij gezegd, joh. Wauw.
Hij is wel mooi gelakt.
Ja. Nou, ik ga snel door, want ik heb nog wat nuttigs te doen. Ik vond het toch ook wel nuttig om jullie iets te vertellen.
Gaat u naar de demonstratie?
Ja.
Dat echt.
Welke?
Klimaatmars.
Ja, ik heb nu... Ja, maar ik moet nog iets voor een video.
Nou, ik ga er vandoor, jongens. Hey, dank jullie wel allemaal. Wil iemand zijn naam nog zeggen of zo?
Ja,
ik ben Hans.
Noortje. Hey, hallo. Goedendag
hoor. De NSD. Naar iedereen.
Hey, respect. Jullie hebben een verhaal afgeluisterd.
Ja, heerlijk meneer. Dag.
Doei. Nou, dat was volk van de, ik denk de Geert Grote school. Dat is toch wel een beetje nieuwsgierig naar hun leefwereld. Want ze zaten ontzettend te lachen, dus ik denk, nou hier, hè. En uiteindelijk bleek dus dat ze toch ook wel luistervaardigheid hebben geleerd. Misschien, of niet, of afgeleerd. Of, ik heb geen idee, maar het was... Het kostte enige moeite om... mijn verhaal af te maken. Oh, daar zijn jullie weer. Ja, ik loop ook die kant op. Gaan jullie naar school hier of niet?
Ja, ja, ja.
Oh, maar nu zijn jullie klaar of zo? Jullie zijn klaar.
Anders even in de school komen. Nee. In de school komen.
Nee, ik heb nog wat nuttigs te doen vandaag.
Oh, ja.
Oh, dat zal wel.
Nou, nu hebben we echt afscheid genomen van de jongens. Nee, ze komen zo nog voorbij op de fiets. Ik vond het een interessant uitstapje, lieve luisteraar. En ik begrijp dat er ook andere belangrijke dingen zijn.
Ah!
Treppen aus riecht nach Kuss. Im Feuermelder versteckne Packs und Schnuff. Crack Rauch liegt in der Luft. Der Drecksaufzug ist kaputt. Kennst du das kaputte Aufzüge? Du liegst grad im Bett und hast schlecht geschlafen. Plötzlich platzt deine Schwester ins Zimmer. Weckt dich wie Alarm und Stress tat und sagt, die Aufzüge sind kaputt. Mama war beim Supermarkt und Metzger grad. Gegenwart und ich soll die Tüten jetzt fangen. Vom Erdgeschoss in die 6. Etage. Ja genau, plus 4 Packs, hier 6 Flaschen Metzeral. Der Kanak sagt zu seiner Schwester, mach dir das etwa extra. Kaputte Aufzüge, kaputte Aufzüge, kaputte Aufzüge, kaputte Aufzüge. Dort wo sie leben riecht nach Orchideen. Doktoren gegen wo Professoren leben. Dort wo wir leben will jeder fort von ihr. Doch der Tank von Portemonnaie bringt sich fort von ihr. Bei dich den 2 Porsche in der Einfahrt. Schau vom Balkon in den Hochhauseingang. Seh einen schwarzen Leichenwagen geparkt. Im UF mein Park leider Alltag. Anscheinend nahm sich mein Nachbar sein Leben, der deutsche Zigeuner namens Meier. Erst nach den 3 Tagen seine Leiche am Seil lang und es im Flur roch nach verbrannten Eiern. Rief der Hausmeister die Polizei an. Pack das Matti Ali Eier. Steig in den BMW 3er ab, auf die A3 nach Bayern. Pack das Matti Ali Eier. Kaputte Aufzüge, kaputte Aufzüge, kaputte Aufzüge.
Costume. For one